Vanmorgen had ik op mijn hart om over de zaaier te spreken. Uit Lucas 8. En dan van de verse 4 tot en met 15. En dan ga ik eerst met u lezen. Ik heb het ook op een sheet gezet. Ik denk nou, ik kan er vanmorgen even tijd. Ik doe even wat op een dia. Dan kun je het allemaal meelezen. Maar ik neem aan dat u allemaal uw Bijbel bij u heeft. Want het is natuurlijk belangrijk dat we het zelf nalezen in het woord van God. En dat we ook zelf zien waar het staat en dat we thuis ook eens een keertje nog een keer kunnen nakijken. En in Lucas 8, vers 4, daar staat: toen nu een grote menigte bijeenkwam en ze van alle steden naar hem toekwamen, zei hij met de gelijkenis: een zaaier ging erop uit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg en het werd vertrapt. En de vogels in de lucht aten het op. En een ander deel viel op de rots. En toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. En een ander deel viel te midden van de dorens. En de dorens die mee opgroeiden, die verstikten het. En een ander deel viel in de goede aarde. En toen het opgegroeid was, bracht het 100-voudig vrucht voort. Toen hij dit gezegd had, riep hij, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En zijn discipelen vroegen hem, wat betekent deze gelijkenis? Hij zei, aan u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk van God te kennen. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen. Opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij. Dit is de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen. Maar daarna komt de duivel en neemt het woord weg uit hun hart, opdat zij niet geloven en zalig worden. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar deze, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel. En in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen. De zaaier. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken, naar dit beeld, zeg maar. En vaak dan hebben we het over van, we gaan evangeliseren en mensen staan langs de weg en ze horen niet, ze halen de schouders op. Maar ik heb iets op mijn hart van, het is veel dichterbij, het zit veel dichter bij ons. En om eventjes een beetje een beeld te krijgen van die tijd, wat is nou de akker waarover gesproken wordt? Is dat een akker die te vergelijken is met de akker die wij kennen zo hier in onze omgeving, met een weg, een berm, een sloot en dan pas dat de akker begint? Of was dat in die tijd heel anders? En in het Midden-Oosten, in de tijd van Jezus, was dat heel anders. Het was gewoon een veld en daar liepen wat paadjes doorheen, want mensen moesten van A naar B, van dat dorp naar dat dorp. En er waren geen asfaltwegen zoals wij die kennen. Er waren wel hoofdwegen, maar doorgaans waren het gewoon gebaande paadjes door een akker, door een veld heen. En omdat je er vaak overheen loopt, werden die paadjes een beetje zichtbaar als een soort van weg. En ik kan me nog herinneren uit mijn jonge jaren, om het zo maar te zeggen. Dan liepen we ook wel eens door het veld heen en dan zag je van die karrensporen. En over die karrensporen liepen de mensen heen of liep er een paard met wagen, liep door het veld heen. Maar tegenwoordig is dat allemaal vervangen door mooie asfaltwegen. Dus als hier gesproken wordt over langs de weg, dan moet je eigenlijk voorstellen dat die akker eigenlijk helemaal naadloos aansluit aan de weg. Het is niet zo dat er nog een grote veiligheidsmarge tussen zit, nee. Het loopt helemaal door tot aan het pad. En als je dan over het pad getreden hebt, dan is het meer de situatie van, er komen mensen aan op het pad en er komt een tegenligger aan, ook een man die op het pad loopt, of misschien wel een man op een ezel. En op een gegeven moment is het pad smal, dus je moet eigenlijk even van het pad af om te kunnen passeren. En daar waar je van het pad af gaat, daar wordt dus de akker ook plat getreden en ook zaad wordt plat getreden. Wat is nou een zaaier? Kijk, wij hebben tegenwoordig machines. Ik zie wel eens de boer zoekt vrouw, dat kennen jullie misschien ook wel. En dan zie je die grote tractors en die grote landerijen. En dan zie je dat die machines gevuld worden. En dan gaan ze met die machine over het land heen. Trekken mooie rechte spoortjes. En het zaadje valt zo mooi gedoseerd op het land. Maar toen werd er gewoon gezaaid met de hand. En ik ken het ook nog uit mijn tijd. En dan liep er een boer met een mand voor zich, met zo'n band. En die had zo'n mand voor zich. En dan, als je dan het zaad ging zaaien, dan pakte hij zo'n hand met zaad en dan gooide hij zo over het land heen. En dat was een bepaalde slag. Ik kan het niet nadoen, ik ben geen boer. Maar ik weet wel dat hij dus dat met een bepaalde tred liep hij voort en hij zaaide dat zaad gewoon uit. En dan kun je je voorstellen als dat zo gaat, dat het zaad niet ophoudt met vallen als de weg begint. Dat gaat gewoon, hup, eroverheen. En om een zo goed mogelijke opbrengst te krijgen, moest dat zaad nu al flink gestrooid worden. Het was niet zo dat ze denken, oké, daar is het een beetje ondiep of daar is het een beetje onvruchtbaar, dus daar strooi ik hem minder. Nee, daar had hij geen tijd voor. Hij moest het gewoon strooien. En dat was de zaaier van die tijd. Wat voor zaad had hij? Hij kreeg het zaad van zijn heer. De heer, de landman. Die gaf hem het zaad. Dat moet je zaaien, zei hij. Allemaal mooi van die mooie beelden. Van als je deze gelijkenis gaat bekijken, dan moet je dat een beetje in gedachten houden. Een zaaier die zaait. Een zaaier die rijkelijk zaait. En als je dan naar het woord gaat kijken, dan, we gaan het lezen. Dan zegt hij op een gegeven moment, Jezus, en toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op. En een ander deel viel op de rots en toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. En een ander deel viel te midden van de dorens en de dorens die ermee opgroeiden, verstikten het. En een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudig vrucht voort. En toen hij dit gezegd had, riep hij, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Dat is een heel, een tekst midden tussen de eerste deel en het tweede deel. Dat Jezus zegt, toen hij dit gezegd had, riep hij, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Hij roept. Er was een belangrijke boodschap gebracht. Die gelijkenis was belangrijk. Dit water ook. Dankjewel, Wico. Het was een belangrijke boodschap. Want het gaat namelijk over de liefde van God. Over de redding van het evangelie. Het reddende evangelie. De genade van het evangelie. Die iedereen moet horen. En iedereen moet erover nadenken. Want God wil dat ieder mens gered wordt. En daarom is het zo belangrijk dat mensen die oren hebben, dat ze horen. Ik las van de week een stukje in een blad van Seren Lo. Dat gaat over gehandicapte mensen. En daar schrijft iemand die blind is. Hij zegt, mensen denken dat ik gehandicapt ben. Hij zegt, maar ik ben niet gehandicapt, zegt hij. Mensen denken dat omdat ik niet kan kijken. Ik ben blind. Maar, zegt hij, ik kan wel zien. Want zien doe je namelijk niet met je ogen. Zien doe je met al je zintuigen. Hij zei, ik ben helemaal niet gehandicapt. Dat maken mensen ervan. Met andere woorden, kijken en zien zijn twee aparte dingen. Hij zegt, het is goed dat je kunt kijken, zegt hij. Dat je, als je op de weg loopt of dat je door de kamer loopt, dan kun je zien, daar staat iets, daar moet ik omheen lopen. Hij overkomt nog wel eens, zegt hij, dat ik er ergens overheen struikel. Maar, zegt hij, je kunt een tafel zien, dat die er staat, en je kunt hem zien. Tekenaar of een schilder kijkt naar een tafel om te schilderen. En dan ziet hij elk detail aan de tafel. En zo is het ook met het woord van God. Je kunt het horen en je kunt het horen. Als je snapt wat ik bedoel. Je kunt horen, het is een mooie gelijkenis. En de mensen die dat eerste deel hoorden, dat was de menigte waar Jezus tegen sprak, die hoorden een mooi verhaal. Je hoort een mooi verhaal. Ze zeggen, Jezus heeft wel verstand van boeren. Hij heeft verstand van landbouw. Want hij weet, als je daar zaait, op die rotsachtige grond, dan komt er niet veel van terecht. Hij weet ook, als je langs de weg zaait, dat het platgetreden gaat worden. Dus daar wordt de opbrengst ook niet zo groot. Het is geen ideale plaats om te zaaien. En als je tussen de dorens en de distels zaait, dat is ook geen ideale plaats om te zaaien. Ja, Jezus heeft wel verstand van boeren, toch? Van landbouw. Nou, en mensen kunnen naar huis gaan met dat mooie verhaal. En dan staat er dat stukje. Toen hij dit gezegd had, riep hij: wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En wat gebeurt er dan? Zijn discipelen, staat er dan, vroegen hem: wat betekent deze gelijkenis? Zij waren niet tevreden met dat verhaal over die akker. Ze zeiden niet van: Jezus, die heeft verstand van landbouw. Ze dachten: er zit iets meer achter. En wat erachter zit, dat wil ik weten. Wat bedoelt Jezus nou eigenlijk? En dat is nou het horen. Dat je wil weten wat het betekent. Dat je het opneemt in je hart. En dan zegt Jezus tegen hen: aan u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk van God te kennen. Als je op zoek gaat naar de betekenis van het woord, dan zal God het bekendmaken. Aan u is het gegeven, zegt hij tegen de discipelen. Want ze vragen erom: wat betekent het? Wat betekent het? En ik hoop dat zoals ze hier zitten, als we het woord van God horen en we lezen de Bijbel, de tekst, en we lezen het woord van God, dat we altijd naar de Heer gaan en zeggen: Heer, wat betekent het? Wat betekent het voor mij? Wat wilt u nu eigenlijk zeggen tot mij? En dan gaat Jezus de gelijkenis uitleggen. En dan begint hij gewoon bij het eerste deel. Dan zegt hij op een gegeven moment in vers 11: het zaad is het woord van God. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen. Maar daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Dat is het eerste type. Jezus beschrijft met deze vier dingen van langs de weg, op de rots, tussen de dorens en de disselen en de goede aarde, vier typen van horen, van hartsgesteldheid, hoe zal ik het zeggen, vier omstandigheden. Je kunt het woord van God ontvangen zoals die man langs de weg, of als die man die op de rots, die eigenlijk een rotsachtige ondergrond heeft in zijn hart. Of iemand die in de goede aarde zit, maar die tussen de doorns en de distels staat. En je kunt het woord ontvangen als iemand die gewoon in de goede aarde staat, waarin geen enkel beletsel is, die het woord hoort en met blijdschap ontvangt en ook het opslaat in zijn hart. Vier types van mensen. En als je dan naar de eerste gaat kijken, een zaaier ging erop uit. Ik pak even mijn blad erbij, dan hou ik me eigenlijk een beetje aan de eigen diaserie. Ik heb er altijd een beetje moeite mee om aan een bepaalde volgorde te houden. Maar er staat op een gegeven moment in de eerste situatie. Nog een stukje verder. Een zaaier ging erop uit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg. En het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op. Ik heb speciaal die twee dingen van de eerste deel en het tweede deel onder elkaar gezet. Dus ik heb vers 12 staat dan: en bij wie de langste weggezaaid wordt, zegt Jezus dan, zijn zij die het horen. Maar daarna komt de duivel en neemt het woord weg uit hun hart, opdat ze niet geloven en zalig worden. Als we dit zo lezen, dan denken we gewoon aan een evangelisatieactie. Kan bijvoorbeeld in Tiel zijn. En je staat daar met je bijbeltje en je staat te getuigen. En mensen die staan er zo bij en zeggen: nou. Ik loop maar weer door. Dat zijn de mensen langs de weg. En dat kan zo'n situatie zijn. Het kan best zijn dat mensen er helemaal niet op zitten te wachten op de boodschap van het evangelie. Want ja, God kan wel willen dat ieder mens gered wordt. En hij heeft alles daarin voorzien. Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft alles geplaveid voor de redding van de mensen. Zijn verantwoordelijkheid heeft de Heer genomen. En nu de mens. De mens heeft ook een verantwoordelijkheid om een keuze te maken van: wil ik dat geloven? Wil ik daarop ingaan, ja of nee? En dat doet niet iedereen. En dan denk je in de stad Tiel: oké, het is harde grond, weet je wel. Maar het mooie van deze gelijkenis is dat Jezus zegt tegen de zaaier, zaai. Het is niet de verantwoordelijkheid van de zaaier om te zeggen, nou het is harde grond, of het is een steenachtige grond, of het is langs de weg. Hij zegt, zaai. Wij hebben een opdracht om te zaaien. En wat zaaien we dan? We zaaien het woord van God. Puur het woord van God. We hoeven het niet aan te passen aan deze tijd. Want wat zaai je dan eigenlijk als je het woord zou gaan aanpassen aan deze tijd, aan de opvattingen van deze tijd? Wat ga je dan zaaien en wat voor planten krijg je dan eigenlijk? Nee, we hebben een opdracht gekregen, zaai. En om te zaaien heb je het woord van God nodig. De mand moet gevuld zijn met de woorden van God. En daarvoor ga je op de knieën. En anders weet je niet waar je zaaien moet. Want de Heer zegt, dat zaad moet je gebruiken, dat moet je zaaien. En deze man staat langs de weg en het werd vertrapt door die voorbijgangers. Werd het vertrapt. De vogels zien dat het mooie zaad is al een beetje geplet. Nou, die pikken het op, wel makkelijk. En dan staat bij de uitleg, staat dan, nee, dit is een ander, moet als een ander hebben, de vorige toch? Hier zijn we gebleven. Te snel. En wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen, maar daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Ja, als dat staat duivel, wat denken we ervan? Hè? Geloven we nog echt dat er een duivel bestaat? En de meeste mensen die praten, die hebben zoiets van, ja, dat er iets moet zijn, weet ik wel, maar een duivel. Zal er nog echt een duivel zijn die het woord weghaalt, die het woord rooft uit ons hart? Geloof het maar. Ik geloof dat. Langs de weg. Het is vertrapt. Het woord wordt gezaaid, het wordt vertrapt. Is dat nou een situatie die alleen maar voor buitenstaanders geldt? Voor mensen die nog niet geloven? Of zou het ook hier kunnen voorkomen dat hier mensen zitten met een hart dat een beetje verhard is? Zou dat kunnen? Je hebt het woord al zo vaak gehoord. En je denkt van nou, ik weet het wel. En Marinus kan het mooi vertellen, maar mijn oude dominee in de kerk die zei daar wel heel wat anders over. We zitten hier met allemaal verschillende achtergronden. En de een gelooft dit en de ander gelooft dat. En soms dan hoor je een woord. En God spreekt tot je hart, maar je denkt van, maar het valt op een plaats waarin je dus wat hart een beetje verhard is. En als God dan spreekt en hij heeft een woord voor jou, dan komt het niet helemaal aan. Omdat het op een plaats komt van, ja, ik ken een christen. En als ik naar zijn leven kijk, ja, dan kan dat maar wel zo zijn, maar ik denk er het weinig van. Of er is een teleurstelling geweest in je leven. En het hoeft niet altijd te zijn dat het een christen is. Het hoeft ook niet altijd te zijn dat het een wetenschapper is van buiten. Of een ongelovige iemand die vanuit de wetenschap heel veel dingen kan verklaren wat in de Bijbel staat. Het kan van alles zijn. Het kan zelfs een broeder in de Heer zijn die met de beste bedoelingen het evangelie vertelt. Maar door zijn houding en door wat hij doet, dat hij wat wrijving opwekt. Ik heb dat ook wel als mensen bijvoorbeeld een dienst houden. En ze willen evangeliseren en dan komt eerst een half uur een praatje over geld. Over een collecte. Dan heb ik eigenlijk mijn buik al een beetje vol, moet ik eerlijk zeggen. En ik kan me voorstellen dat als je dan als ongelovige in zo'n dienst zit en je bent eigenlijk wel een beetje op zoek. Je bent meegenomen door medechristenen en je krijgt dan een boodschap die begint met geld. Hoe kunnen paden vertrapt worden? Hoe kan de grond vertrapt worden? Hoe kan een hart hard gemaakt worden? Hoe kun je die paden nou... Er zijn zoveel oorzaken. Als christen moeten we eigenlijk ons bewust zijn van wat we doen. Wat we zeggen. Het evangelie is gratis. De redding van God is gratis. Dat mogen we delen. We mogen het ontvangen van de Heer en we mogen het uitdelen. Het is genade. En God houdt van mensen. En God heeft maar één ding op zijn hart. Hij wil dat alle mensen gered worden. Maar we hebben een verantwoordelijkheid. Niet alleen als we het woord horen van wat doen we ermee. Maar ook als christen hebben we een verantwoordelijkheid. Help ik mee om paden te verharden? Om het zaad te vertrappen? Of ben ik iemand die heel behoedzaam met de Heer wandelt en ervoor zorgt dat iemands hart voorbereid wordt om het woord van God te ontvangen? Langs de weg gezaaid. Geen ideale plaats. Dit is een gelijkenis, dit is een typering van iets. Het is niet statisch. Want er komt nog een zaaironde. De ene keer gaat het misschien aan zijn hart voorbij. Maar als het jaar later weer een nieuw seizoen begint, kan hij op een andere plaats staan. Dus de zaai krijgt altijd de opdracht zaai. Altijd de opdracht zaai. Een verharde pad. Wat zouden dat voor mensen kunnen zijn? Stel dat je hier zit. Want het is de bedoeling dat God een spiegel, onze spiegel voorhoudt. Om ervan te leren. Om van de ene plaats naar de andere plaats te gaan. Misschien ben je hier gekomen om de Heer te aanbidden. En ik hoop dat iedereen is gekomen om de Heer te eren. En hem te aanbidden. Maar misschien ben je hier gekomen en je denkt, nou, ik ga maar mee. Koffie is lekker. Na de dienst. Dan ontmoet ik die en die. Dat is wel een aardige man. Kan ik wel aardig mee overweg. Mijn vrouw vindt het leuk dat ik meega. Of mijn man. Maar eigenlijk in je hart heb je zoiets van, ja, ik ben niet gekomen om een zegen te ontvangen. Ik ben ook niet gekomen om de Heer te aanbidden. Ik ben ook niet gekomen om hem te eren. Want ik heb nog veel te veel twijfels over het woord van God. Als je hier zit, zou ik je willen oproepen. Ga serieus de Heer zoeken. En laat al de vooroordelen, alles wat je in je hart heeft, alles wat je, waar je vraagtekens bij zet, zet eens opzij en ga eens puur naar de Heer toe. Naar de Heer zelf. Jezus houdt van je. De Heer houdt van je. En hij wil je heel graag de dingen uitleggen. Hij heeft het goede en het beste met je voor. Dus als je hier zit met een heleboel vraagtekens, geef het eens aan de Heer. Durf het eens los te laten. Dat is wat de Heer wil zeggen vanmorgen. Geef het aan hem. Als het hart verhard is, laat de Heer er eens zijn licht over schijnen. Laat de Heer het eens beregenen door zijn woord. Zodat het niet week wordt. En dat je hart open gaat staan voor hem, voor wat hij wil geven. Want de Heer spreekt. En ik weet uit ervaring dat er bepaalde tijden zijn in je leven waarin de Heer spreekt en dat je hart eigenlijk zo dicht zit en zo vol zit met andere dingen, dat je het woord van God niet hoort. Dat je pas later beseft van wat de Heer had willen geven aan je. Verhard. Platgetreden. En een oproep voor de anderen. Denk erover na, hoe wandel ik? Hoe wandel ik met God? Ben ik iemand die een handlanger is als het ware, of bruikbaar instrument ben voor het boze, om lekker de boel vast te treden? Of ben ik in dienst van God? Om God te dienen. Je zegt niet voor niks dat we heilig moeten zijn. Dat we heilig moeten leven. Liefde onder elkaar. Discipelen zijn van Jezus. Dat is een vorm van zaaien. Als dan de zaaier het woord heeft gesproken. En iemand komt dus mee zo. En je ziet de liefde onder elkaar. Dan krijgt dat zaad dat zaaien, dat die grond wordt extra bemest, als het ware. Zodat de zaad nog kan opspringen. Het tweede type. Vers 6 en 13. En een ander deel viel op de rots. En toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het woord met vreugde ontvangen wanneer zij het gehoord hebben. Maar deze, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel. En in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. Steenachtige ondergrond. De zaaier zag het niet, maar hij zaaide wel. Het is niet de verantwoordelijkheid van de zaaier of het opkomt of niet. De Heer geeft wasdom. De Heer geeft wasdom. En toen ik er zo over nadacht, over die plaats, ik denk, nou, de Heer zegt op een gegeven moment van, in het eerste deel van, het verdorde door gebrek aan vocht, dan hadden ze het plantje water moeten geven. Paulus zegt ergens, ik heb geplant en Apollos heeft begoten. Als je naar de gelijkenis kijkt, dan denk je daar niet zo snel aan. En dan denk je alleen van, nou, het verdordert, de verzoeking komt en ze willen ze worden afvallig. Ik moest gelijk denken, toen ik dat eerst las, voor de overdenking, er was iemand nodig om water te geven. Wil jij water geven? Als iemand in verzoeking komt, staat er dan, in tijden van verzoeking, worden zij afvallig. Hoe staan we naast mensen? Hoe staan we daarnaast? Moeten we misschien daar iets omheen graven, wat meer grond bij gooien en dan water geven, wat mest, dat het water een beetje vasthoudt? Een steenachtige ondergrond. Het kenmerk is dat ze heel vlug tot geloof komen en eigenlijk niet weten wat ze overkomen is. Ik heb dat zelf meegemaakt met mensen. En ik was zo blij dat het gebeurde, want het was eigenlijk voor mij ook een soort donderslag bij heldere hemel. Ik kende die mensen al lang. En je bidt ervoor dat er iemand in je omgeving, en het was eigenlijk, ja, ik ga toch zeggen, het was een beetje iemand in de familie. We hebben een hele grote familie, een beetje ver weg in de familie. En je hoopt altijd, als je zelf tot geloof komt, dat je familie het ook aanneemt, het woord van God, toch? En dat je kinderen niet alleen meer horen en het aannemen, maar de hele familie moet het weten. Als kan het hele dorp. En dan komt er een verre familielid, die komt zomaar eens op tot geloof. En omdat hij wist dat wij christen waren, was het eerste wat hij deed was van, Marinus, mag ik even langskomen, er is me iets ongelooflijks overkomen. En ze komen bij ons, wij heel erg blij natuurlijk. En hij vertelde gewoon, ja, zit hij, ik zat in een dienst, ik was meegenomen door iemand die ik kende. En we zaten daar, zegt hij, en op een gegeven moment werd er een uitnodiging gedaan. En ik dacht, ik ga niet, want hij moest er eigenlijk niks van hebben. En toen zegt hij, maar ik moest opstaan. En zijn vrouw moest ook opstaan. Ze konden niet tegenhouden, ze stonden op en ze gingen ervoor en ze baden met elkaar het zondaarsgebed. Dat was het. Ze hadden niet gezocht. Ze waren gewoon een keer meegegaan en ze zaten in de dienst en ze werden zo overweldigd door de Heilige Geest dat ze naar voren gingen. Het was van korte duur. Ze waren bij ons, ze hebben het verteld en ik denk dat het er nog geen 3 maanden heeft geduurd of alles was weg. Alles was weg. Ja, ze moesten keuzes maken. Ze hadden vrienden, ja. Daar wil je niet mee omgaan. Dat waren wel vrienden. De vrienden maakten hun belachelijk. De familie zat ook niet op te wachten dat ze zo in één keer zo gelovig waren. Ze hadden eigenlijk liever dat ze gewoon lekker in de put zaten. En dat ze gewoon het eigen in de vernieling hielpen. Als dat ze zouden gaan geloven. Ja, want dan word je toch wel een heel apart slag volk. He, die Jezusliefhebbers. Nee, je kunt beter maar gewoon flink moeten tobben. Weet je wel, maar dat was zo. Ze zaten echt in de topperij. En het gekke is dat de omgeving dan nog liever heeft dat ze in de put zitten, als dat ze blij zijn en dat ze Jezus gaan volgen. Apart toch eigenlijk, hè? God heeft het goede met mensen voor en mensen hebben zoiets van, nou, ik hoef het niet. Geprobeerd. Wij wonen heel ver weg, dus het was heel moeilijk om elke keer op en neer te rijden. Wij woonden in Dordrecht en hun woonden aan de hele andere kant van het land. En later gingen ze naar Spanje toe, dus het was gewoon heel lastig om water te geven. Maar ik moest er wel aan denken toen ik dit zo zei. Van, we hebben mensen nodig die water geven. Snap je? Geen wortel. Als het moeilijk wordt, haak men af. Op een gegeven moment ging het bij hun ook zo van, ja, je kunt er wel een keer een dienst overslaan, want we hebben een familiefeestje. Je kunt er wel een dienst overslaan, hoeft er niet altijd naar de dienst. Wat is dat nou voor een, is dat een secte of zo? En zo ging het van kwaad tot erger en binnen 3 maanden was het gewoon gebeurd. En als je nu nog eens een keer tegenkomt, dan praten we nog eens een keer over, maar het wordt allemaal heel afgehouden. En dan de derde situatie. Een ander deel viel te midden van de dorens. En de dorens die hiermee opgroeiden, verstikte het. Vers 7 en vers 14. En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord. Maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. Als je het over de grond hebt, het was vruchtbare grond. De dorens en de distelen konden daar groeien. Maar het was vruchtbare grond. De omstandigheid was alleen dit, dat bij het ploegen was wel de bovenkant van de distels eraf gegaan, maar de wortels was blijven zitten. Dus als de zaaier ziet niet dat daar dorens en distels hebben gestaan, of nog staan, of gaan groeien. En het zaad komt op, maar ook de dorens en de distels komen op. Het onkruid komt op. Een hele andere situatie. De grond is goed, vruchtbaar. Ze hebben het woord gehoord en ze nemen het woord aan, met blijdschap ook. En ze geloven het woord. Alleen, dan komt het aan op een keuze op een gegeven moment. Want die doorns en distelen staat voor zorgen, staat voor rijkdom en genietingen van het leven staat er dan. En dan kom je eigenlijk voor een keuze te staan. Van, ik heb het woord gehoord en wat ga ik nou doen? Omarm ik het? Ga ik nu leven naar het woord? Of zijn andere dingen belangrijker? God moet als het ware concurreren met andere dingen. En dat is natuurlijk wel een situatie waarin sommigen van ons zouden kunnen zitten. Toch? We hebben altijd keuzes te maken. We moeten altijd kijken van, Heer, geef ik nou de Heer voorgang? Of geef ik andere dingen voorgang? En er zijn dus een groep mensen die andere dingen dan toch de voorrang geven. En natuurlijk is God niet tegen rijkdom. Want hij heeft Abraham uitermate goed gezegend. Dus Abraham was rijk. Hij heeft Jacob ook gezegend. David en Salomo ook gezegend. Ze waren allemaal rijke mensen. Het gaat erom, wat is de keuze van je hart? Waar zet je je hart op? Wat is belangrijk voor je? En Jezus zegt, de zorgen en de rijkdom en genietingen van het leven, die hebben het zaad verstikt. Het kwam op. Het zaad kwam op. Het goede zaad, de tarwe, laten we dit in dit geval maar noemen, dat tarwe is. En de doorns kwamen op. En dan kun je denken, als het opkomt, zo'n klein doorntje, wat maakt het uit? Maar de doorns, het onkruid, groeit altijd harder dan het zaad, het goede zaad. Dat moeten we niet onderschatten. Het groeit altijd harder. Ik heb zelf een tuin. En als ik dan plantjes aanleg en zaai. En, nou, dan komt het mooi op. En dan staat er zo'n klein stukje onkruid stond er zat erbij. Nou, dan ga je op vakantie. En dan kom je terug. Is het onkruid zo. En het plantje is helemaal weggekwijnd. Ik vind het wel een mooi beeld. Wat de boze doet als je onkruid zaait. Als je er niks aan doet, dan gaat het je overwoekeren. En dan wordt de zegen geroofd. Het licht wordt weggehaald van God. De zegen van God wordt weggehaald. Het water en het voedsel, wat bedoeld is voor de goede plant, wordt geroofd door het onkruid. Je hebt er een beeld van gehad een tijdje terug. Dat een beeld van dat God liet zien dat er was een plant en die werd helemaal omwoekerd door zo'n stinkerplant. Je zag de plant niet meer, je zag alleen de slingerplant aan de buitenkant met het blad. En bovenin zo'n witte, wilde bloem. Dat plant waar het om ging, die wij mooi vonden, die zag je niet meer. Het voedsel werd geroofd door dat onkruid. En de woorden van God zijn het als voedsel. Het woord van God is als voedsel. Dat strekt tot versterking. Het geneest. Onkruid. Rijkdom. Gevaar. Jezus zegt in Matteüs 6. Volgende sheet. Hè? Verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roesten verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roesten verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Hoe zit het met ons hart? Er was pas een reclamespot. Ik weet niet precies hoe het nou precies ging, maar het kwam er eigenlijk op neer van: wanneer ben je rijk? En toen zei iemand: nog even een beetje meer. De laatste die zei: als je tevreden bent, dan ben je rijk. Als je bij de laatste categorie zit, dan ben je rijk. Als je tevreden bent. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen: nog even een beetje meer. En voor je het weet, ben je je hele leven bezig met nog even een beetje meer. Waar is je hart? Ik kan me voorstellen dat je zegt: ja, maar ik moet toch leven? Ik heb toch geld nodig? Ik moet mijn kinderen toch naar school kunnen sturen? Ik moet toch kunnen eten? Wanneer is het genoeg? In vers 24 staat, daar zegt Jezus: niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. U kunt niet, zegt Jezus. Wij denken dat we het wel kunnen. Maar u kunt het niet, zegt Jezus, want je wordt overweldigd. Een keuze. Wie ga je dienen? Vers 31 van Matteüs 6. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers al dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Het laatste, wees niet bezorgd, dat heeft te maken met vertrouwen. Vertrouw ik God in elke situatie? Kan ik zeggen met David van: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ja, dat had het er vorige week over, dacht ik. Mij ontbreekt niets. Jezus heeft daar een heel stuk van gezegd in Matteüs 6, over deze dingen. Waarom doet hij dat nou? Omdat hij wil dat we ons richten op het belangrijkste van ons leven. Het belangrijkste is niet geld verdienen of rijkdom of je genieten van het leven in de zin van zoals de wereld dat doet. Maar het belangrijkste is dat we een hechte relatie hebben met God. Met onze hemelse Vader. Die voor ons zorgt. Die ons alles geeft wat we nodig hebben. En het belangrijkste wat hij geeft is vrede in ons hart en blijdschap. Als je niet tevreden bent, dan heb je geen leven, ben je niet gelukkig. Maar als je Jezus kent, echt kent, dan komt de vrede in je hart. En dan kun je elke omstandigheid kun je aan. Je kunt door elke omstandigheid kun je heen. Want je weet dat God bij je is en voor je zorgt. Je kunt op hem vertrouwen. Hij zal je niet in de steek laten. En dat is rijkdom. Dat is rijkdom. Echte rijkdom. Volgende. In Spreuken 30, vers 8 en 9 staat een mooi gebed van Agur, staat er. En dat gaat me dan vooral om 8b. In het gebed zegt hij: geef mij geen armoede of rijkdom. Voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood. Anders zou ik verzadigd u verlogen en zeggen, wie is de Heer? Of anders zou ik arm geworden, stelen en de naam van mijn God aantasten. Dat zou het ware gebed zijn. Dat is het ware gebed. Geef me geen armoede of aan rijkdom. Heer, ik vertrouw op u. Waar is ons hart? Welke keuze maken we? Vertrouw ik op God? Dat is de derde situatie. Wees je bewust van het feit dat je verstrikt kunt raken in dat onkruid, in de doorns en de distelen. Dat je leven, je blijdschap geroofd kan worden. Wees je daarvan bewust. En als het kan, roei het onkruid uit met wortel en tak. En niet zoals die ploeg eroverheen gaat en dat een stuk wortel blijft zitten. Want ik weet niet of je wel eens distels hebt gezien en je hebt ze wel eens uit de tuin gehaald, hoe diep de wortels soms zitten. Als er maar een stukje blijft zitten, het schiet altijd weer op. Het is bijna niet weg te krijgen. Maar roei het uit met wortel en tak. Ja, de vierde situatie, dat is eigenlijk de ideale situatie. En een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. En Jezus zegt ervan, waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen. Goede aarde. Mensen hunkeren naar rust, naar vrede. Eigenlijk naar redding, naar verlossing. Want als je in deze wereld staat en je kent de Heer niet, dan weet je niet wat je toekomst is. Dat weet je gewoon niet. Je wil alles zelf in eigen hand houden. Je moet het in eigen hand houden. Het is zwaar. Er is geen enkele zekerheid. Ja, je kunt denken van nou, ik bouw een mooie pensioen op. Dus als dat dan lukt. Maar ja, als je nou kijkt naar de afgelopen jaren, dat is ook niet meer zo zeker. Heel veel zekerheden zijn weggevallen. Maar mensen bouwen graag iets waar ze zich op kunnen ja, zekerheid op. Maar de echte zekerheid, die ontdek je als je Jezus tegenkomt. En op het moment dat ze dan het woord horen van het evangelie, dan komt het in een soort voorbereid hart. En dan zeggen ze, dat wil ik. En dat heb ik zelf meegemaakt. Ik zat in zo'n situatie van dat alles een beetje, dat ik denk, ja, hoe gaat het nu verder in die periode? Ik heb best wel een tijdje zo gezocht. En toen ik het evangelie hoorde, toen wist ik, dat is het. Dat wil ik. Dat heeft me nooit meer losgelaten. Dan wil je alleen maar één ding. Het woord omarmen. De Heer Jezus omarmen. Hem aanbidden. Hem eren. Leven tot naar zijn eer. Hem dienen. Nou, er zijn zoveel dingen gebeurd in die periode. En ik heb heel veel moeten leren. Maar één ding heeft me nooit meer losgelaten. Dat was Jezus. Hij heeft me nooit meer losgelaten. En ik hem niet meer. En ik wil hem ook niet meer loslaten. En ik wil alleen maar wandelen zoals hij het wil. En ik hoop dat we dat allemaal willen, zoals hier zitten. Dat we hem willen dienen met een oprecht hart. Dat we hem willen eren en aanbidden. Ook al komt het ons een keer niet uit. Dat we hem willen eren en aanbidden met heel ons leven. Niet alleen met de mond. Met heel ons leven. Want het begint thuis. Aan de keukentafel. Het begint thuis aan de aanrecht. Het begint thuis als je kinderen op een gegeven moment lastige dingen gaan doen. En dat je dan toch ze lief hebt. En dat je het goede met ze voor hebt. Dat je de mooie dingen met ze gaat doen. Ga thuis. Als op een gegeven moment je buurman het je lastig maakt. Hoe ga je daar allemaal mee om? Hoe is jouw wijze van leven? Straalt Jezus van je af? En dat doe je. Als je hem lief hebt. Met heel je hart. Waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het woord horen, het in een oprecht hart en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen. Komt er tegenslag, dan weet je, God is bij me. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Amen. Amen.